Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen teksten voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek voorgelezen van J.C. Philpott, die is gepubliceerd in de bibliotheek Overjarig Koren, de tweede jaargang, de eerste aflevering. Hij is ook gepubliceerd in het eerste achttal. Philpott heeft hem uitgesproken in Portsmouth op 1841 in augustus. En de titel van de preek is Het Verordineerde Koninkrijk, naar aanleiding van Lucas 22, vers 28 tot en met 30. En gij zijt degenen die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader dat mij verordineerd heeft, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Velen zijn er die in theorie belijden te geloven, hetgeen zij in de praktijk verloochenen, dat ik mij nader verklare. Allen, die zich christenen noemen, belijden dat wij alleen kunnen zalig worden door het bloed en de verdiensten van Jezus Christus. Maar wanneer wij komen tot wat die zaligheid is, en wanneer wij verklaren op welke wijze die zaligheid plaatsvindt, dan ontdekken wij al spoedig dat dezelfde personen die belijden dat ze geloven, dat de zaligheid alleen is door het bloed en de gehoorzaamheid van het lam, menselijke verdiensten en oefeningen van het vlees daarmee vermengen. Zo ook wederom zijn er weinigen onder degenen die zich christenen noemen, welke ontkennen dat de kinderen Gods te wandelen hebben in de voetstappen van Jezus, dat hij ons een voorbeeld heeft nagelaten, opdat wij in zijn voetstappen zouden wandelen, en dat wij slechts voor zover wij hem volgen, in de wedergeboorte, de zin van Christus hebben, zijn beeld op ons gestempeld is, en alzo met recht en in waarheid naar zijn naam genoemd worden. Maar wanneer wij komen tot de omschrijving, en in bijzonderheden verklaren wat het is om te wandelen in de voetstappen van Jezus, en wat het zegt de zin van Christus te hebben, de geest en het beeld van Christus op zich te dragen, dan bevinden wij dat men schier zo wijd verschilt in denkwijze aangaande die aard en de natuur van deze plechtige waarheden, als er onderscheid bestaat in een gestalte, gedaante en gemoedsgesteldheid tussen de een en de ander. Elke levende ziel, nochtans, zal vroeger of later door de Heilige Geest onderwezen worden, om elk in zijn mate te wandelen in de voetstappen van Jezus. Welke begoochelingen haar mogen omringen, welke strikken en snaren haar voor een wijle tijds mogen gevangen houden, wat duisterheid des gemoeds, ongeloof des harten, vleeselijkheid, wereldsgezindheid, of verwarring haar bij gelegenheid mogen drukken en in verlegenheid brengen, elke levende ziel zal vroeger of later gegeven worden om te wandelen in de voetstappen van Jezus Christus. De woorden over welke ik deze avond wens te spreken, werden door de Heere van leven en heerlijkheid gesproken tot zijn bedroefde discipelen, als hij afscheid van hen nam, voordat hij heen ging. Zijn hart scheen bij deze bijzondere gelegenheid open, om hun de geheimen mee te delen die er in zijn binnenste huisvesten. En hij sprak allerdierbaarste woorden van onderricht en raadgeving, niet alleen voor hen, maar ook voor onze nuttigheid, niet slechts tot stichting van zijn jongeren, maar ook tot zegen van de gehele kerk van God, tot welke de Heilige Schrift zich zou uitstrekken. Het voor dit ogenblik niet gepast en nuttig keurende, om Judas in het bijzonder aan te wijzen, wendt hij zich tot zijn 12 discipelen en zegt: gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader dat mij geordineerd heeft, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel en in mijn koninkrijk, en zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Wij willen onder de bekwaammaking des Heren deze woorden opnemen in de orde gelijk zij daar voor ons liggen, wensende om dezelfde zo bevindelijk te behandelen als dat de gezegende geest ons daarin zal onderrichten. De Heere Jezus had bij zijn omwandeling op aarde verzoekingen. Wij lezen, en dat is een opmerkelijke plaats in Hebreeën 5 vers 8, hoewel hij de zoon was, heeft hij nochtans gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Ja, zo geweldig waren zijn verzoekingen en zo hevig en zwaar zijn lijden, dat hij in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degenen die hem uit de dood verlossen kon, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, verhoord is geworden uit de vrezen. Het ganse leven des Heren, van de kribbe tot aan het kruis, was een leven van verzoeking, beproeving en lijden. Hij kwam in deze wereld met het uitdrukkelijke voornemen om te lijden. Het was een gedeelte van zijn middelaarswerk. Hem was een heilig lichaam toebereid, opdat het zou gefolterd worden en sterven, en een vlekkeloze ziel, opdat die geheel bedroefd zou worden tot de dood toe. Het woord verzoekingen dan in de tekst is niet alleen van toepassing op datgene wat men gewoonlijk door die uitdrukking verstaat, dat is aanblazingen van de Satan of aanvallen van de vorst der duisternis, maar het woord wordt soms in de schrift gebruikt onder de betekenis van beproevingen. Zo wordt er gezegd dat God Abraham verzocht, maar hij kon Abraham niet verzoeken op een wijze om hem tot het kwade te lokken. God is niet de werkmeester van de zonde, dat zij verre. Hij kan zijn volk niet tot het kwaad verzoeken. Hij kan de zonde niet in ons mensen hart invoeren. Krachtig en beslissend spreekt de apostel Jacobus daarom: niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: ik word van God verzocht, want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Het is een ontzaglijke misslag, een verdoemelijke vervloekte leer, dat God de auteur van de zonde zou zijn. En al de plaatsen voor dat gevoel bijgebracht, die worden of niet goed verstaan, of verdraaid en omgekeerd. Het kwaad dat de Heere gezegd wordt te scheppen en te doen, is geen zedelijk kwaad, maar een verdrukking. En voornamelijk, gelijk blijkt uit de samenhang van de tekst, de geesel van de krijg. Ik maak de vrede en ik schep het kwaad. Hij brengt de olijftak des vredes en het zwaard. Zal de bezuin van de krijg, in de stad geblazen worden, dat het volk niet sidderen. Zal er een kwaad in de stad zijn, niet in des mensen hart, maar de geesel van de krijg, hongersnood of ziekte in de straten, dat de Heere niet doet? Gewisselijk, de Heere, Heere, zal geen ding doen, tenzij hij zijn verborgenheid aan zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebben. Maar wanneer en waar heeft hij hun ooit geopenbaard dat hij of de zonde in het eerste schiep, of bij voortduring in het mensen hart inprentte? Zulk een leer zou ook geen plaats vinden in de hel zelf. De duivelen die weten te goed dat zij rein geschapen werden en dat de heilige Jehovah hen niet maakte als datgene wat ze nu zijn. Zulk een godhonende leer, zulk een godslasterende leugen, kan nergens huisvesten dan in het bedorven verstand van ketters. Wanneer hij Abraham verzocht dan, beproefde hij hem, want dat is de eigenlijke betekenis van de woorden. Hij stelde zijn geloof, zijn liefde en gehoorzaamheid op de proef. Alzo worden de heiligen van het Oude Testament, welke de wereld niet waardig was, gezegd verzocht te zijn geworden, waaruit het verband ook duidelijk blijkt dat het beproeving betekent. Zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, of door vervolgingen beproefd om hun belijdenis te doen verlaten, door het zwaard ter dood gebracht. En zo geloof ik dat het woord verzoekingen in onze tekst niet slechts te kennen geeft verzoekingen in haar eigenlijke betekenis, dat is de verzoekingen van Satan als de vorst der duisternis, maar evenzo wat wij meer bijzonder verstaan door het woord beproevingen. De discipelen, als volgers van hun heren, beiden veel beproevingen, en dat zowel de wederspannigheid, vijandschap en haat der naamchristenen, als de bespotting en de verachting de vervolgende wereld. De schriftgeleerden en de fariseer, die te dien tijde des heren de grote meerderheid van de uitwendige kerk vormden, behandelde alle, die beleden volgers te wezen van Jezus, gelijk hun nakomelingen in latere tijden en ook nu de ware discipelen des Heren onthalen. Zij wierpen ze uit de synagogen, ze bezwalkten hun namen met smaad en schande. Deze zware beproeving verdroegen de discipelen, ze bleven steeds deelgenoten van Jezus' beledigingen en smaadheid. Wij lezen van degene die zijn als de steenachtige plaatsen die het woord met vreugde ontvangen en vrucht dragen voor een tijd. Maar als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo worden zij terstond geërgerd en vallen af. De discipelen waren hiervan de keerzijde. Doch sommigen gaan nog verder dan die van steenachtige plaatsen. Zij kunnen vergeleken worden bij hen van wie wij in Johannes 6 lezen. Dat ze overtuigd door de wonderen van Jezus geloofden dat hij de Messias was. En hem beleden te volgen, gelijk ook zijn discipelen. Totdat hij hun aanzei dat zij, indien zij zijn vlees niet aten en zijn bloed niet dronken, geen leven hadden in zichzelf. Zolang hij wonderen verricht in hun lichamen te voeden en hun krankheden te genezen, volgden zij hem niet, tegenstaande smaadheid en vervolging. Maar zodra hij hen voorhoudt de verborgenheden der levende godzaligheid en de noodzakelijkheid van een bevindelijke godsdienst, gingen velen van hen terug en wandelden niet meer met hem. Maar de discipelen die trotseerden elke storm, vervolging van buiten en ongelovigheid van binnen, de boosaardigheid van vijanden, de verraderij van valse vrienden. Zij bleven met hun heren, hoe ook gehaat, veracht en vervolgd. Zij bleven dragen hun deel van die uitwendige beproevingen die hij te torsen had, hun maat van die smaadheid die op hem gelegd werd. En ze werden van mensen gehaat om zijn naams wil. Dus bleven zij met hem in zijn verzoekingen, werden niet ter ene zijde afgetrokken door vriendelijke toelachingen, noch ten andere zijde weggedreven door fronselen. Ze werden niet afgeschrikt door de dreigingen van de belijdende kerk, schoon die hen ook aanzagen voor zotten of antinomianen, discipelen van een verraad en wijnzuiper, noch weggevoerd door de eigen gerechtigheid hunner harten, niet teruggestoten door de moeilijkheden en de beproevingen van de weg, maar onderwezen door de geest, door welke Petrus zo uitermate bekrachtigd werd, wanneer hij zei, tot wien zullen wij gaan, Heere? Gij hebt de woorden des eeuwige levens, kleefde zij den Heere aan in geloof en liefde, ondersteund door zijn kracht van af te vallen, want degene die de Vader hem gaf, bewaarde hij, en zo bleven zij volharden tot het einde toe. Doch, hoewel het woord verzoekingen ook uitwendige beproevingen in zich omvat, zo is niet te min van bijzondere toepassing op die van een inwendige natuur. Satan stelde al zijn wapenen op de Zoon van God aan. Hij werd toegelaten om hem ten uiterste te beproeven. Het was naar de raad en het voornemen Gods dat zijn zeer geliefde Zoon zou verzocht worden gelijk als wij. En indien gij Godes zijt, zo zal u geen verzoeking benauwen, welke de Heere van leven en heerlijkheid niet omringde. Worden wij soms verzocht om de voorzienigheid Gods te betwijfelen? De Heere Jezus werd op even gelijke wijze verzocht, toen de Satan tot hem zei, zeg dat deze stenen brood worden. Worden wij verzocht tot een ijdel vertrouwen en vermetelheid? De Heere van leven en heerlijkheid verdroeg hetzelfde, wanneer de vorst der duisternis tot hem zei, indien gij Gods Zoon zijt, zo werp u zelf neerwaarts. Worden wij dikwijls verzocht om ons kindschap Gods te wantrouwen, of soms met benauwend ongeloof geoefend en door vrees gejaagd dat wij misschien slechts de godsdienst belijden, zonder dezelfde bevindelijke kracht in onze harten te gevoelen? Dezezelfde verzoeking bracht de Satan tegen de Heere in, als hij zei, indien gij Gods Zoon zijt. Gelijk Jozef hart ook zegt, o welk een indien was dat! Worden wij verzocht om den Heere de rug toe te keren, om de wil van hetgeen de wereld ons aanbiedt? De Heere Jezus werd eveneens verzocht, Toen de Satan tot hem zei dat hij hem alles wou geven dat hij hem voorstelde, toen hij de zaligmaker op de top van de berg geleid had. Worden wij verzocht om ons van de ware God af te keren en de afgoden te dienen? De Heere van leven en heerlijkheid werd eveneens verzocht toen Satan in zijn helse hoogmoed en vervloekte onbeschaamdheid de Zoon van God voorstelde om hem te aanbidden. De Zoon van God de Satan aanbidden. Maar, zegt wellicht iemand, werd de Zoon van God verzocht gelijk als ik. Hoe kan dat dan zijn? Hij was rein, onbevlekt en heilig. En ik ben van het hoofd tot de voetzool vol van verdorvenheden. De Heere van leven en heerlijkheid had een volmaakte, ongevallen natuur, een heilig menselijk lichaam, een heilige menselijke ziel, aangenomen in vereniging met zijn Godheid. Maar ik heb een gevallen natuur, vuil naar het lichaam en bezoedeld van ziel. Kan er wel enige gelijkheid bestaan in onze verzoekingen? Nu, ik vraag u wat het is in u, dat de last der verzoeking gevoelt, wanneer de Satan zijn godslasteringen in uw gemoed werkt. Hebt gij in u niet een grondbeginsel, dat met afschrik terugdeinst van de verzoeking, wanneer hij in uw gemoed zoekt in te blazen zijn helse vijandschap en boosaardigheid tegen God? Is er niet iets in u, dat smart gevoelt, ik zou haar zeggen, gefolterd en gepijnigd wordt onder deze vurige schichten? Is het niet de nieuwe natuur? En is die natuur niet heilig en onbevlekt? Is ze niet uit God geboren en daarom zo heilig en rein als God zelf? Juist op dezelfde wijze als uw reine en heilige natuur die uit God geboren is, bedroefd en benauwd wordt door de vurige pijlen des Satans. Zo was de heilige ziel van de Heere Jezus er tienduizenden malen meer gefolterd en bedroefd door de verzoekingen des Satans, die zijn reine en heilige gemoed werden voorgesteld. De discipelen verzaakten hun Heere niet, hoe pijnlijk zij ook door deze verzoekingen overvallen werden, ja, wat meer is. Naar de mate van hun geloof namen zij persoonlijk deel aan dezelfde, en ze hadden een medegevoel met hem. En ze werden ofschoon in veel mindere mate door de pijlen van dezelfde boog gewond. En alzo blijven ook thans de discipelen met Jezus in zijn verzoekingen, door als leden met hun verbondshoofd te lijden en te verdragen, te wandelen voor het grootste gedeelte in een dagelijks pad van smart en droefheid. Dagelijks verzocht door de Satan, de wereld en hun eigen boze hart. Dagelijks verzocht om alles te doen waarvan hun geestelijke natuur terugdeinst. Dagelijks aangevochten om te doen dingen die hatelijk zijn in de ogen van een reine God. Maar ook evenzo voor hen wanneer zij enigszins bij hun hart zijn. Maar als deze nu de enigste discipelen zijn die geoefend worden door verzoekingen en volstandig blijven in hun mededeelgenootschap aan het lijden van Christus, hoe is dit dan een tweesnijdend scherp zwaard om duizenden vermetele naamchristenen af te houden? Hoeveel honderden van belijders zijn er die nooit, nooit zuchten onder verzoekingen? Welk een menigte die met bittere spotternij bestrijden en met een tong als een uitgetrokken zwaard bevechten het volk van God, dat geoefend wordt met verzoekingen. Hoevelen zouden gane elke regel uit de Bijbel scheuren die spreekt van verzoekingen die in de weg der heerlijkheid liggen. Maar ook snijdt deze tekst als een scherp zwaard alle belijders af, die belijden volgelingen van Jezus te zijn en die van geen verzoekingen weten en niet met Jezus blijven in zijn verzoekingen. Ons tweede punt, en ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader mij dat verordineerd heeft. Wien is dit koninkrijk toegelegd? De vermetele, de hoogmoedige, de geveinsde en de eigen gerechtigde? Nee, deze niet. Ik verordineer u, u die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen, die verzocht en geoefend wordt, u die wandelen in de paden der verdrukking, u die de voetstappen drukken van de lijdende Jezus, u die kennis hebben aan de pijnlijke oefeningen van verzoekingen, en nochtans met kracht versterkt zijt geworden in de inwendige mens om tot de bloeden toe tegen te staan, strijdende tegen de zonde, zodat gij niet door dezelfde vervoerd of overmeesterd wordt. En wat voor koninkrijk is dit? Het is hetzelfde koninkrijk dat de Vader aan Jezus gegeven heeft. Ik verordineer u het koninkrijk gelijkerwijs mijn Vader dat aan mij verordineerd heeft. En hoedanig is dan dat koninkrijk, het welk God de Vader zijn geliefde Zoon verordineerd heeft? Is het om te zitten op een troon gelijk een aardse monarch, te dragen een kroon, te zwaaien een scepter? Mijn koninkrijk, zei Jezus, is niet van deze wereld. Het koninkrijk van de Heere van leven en heerlijkheid was om een einde te maken aan de zonde, de dood, te vernietigen en te niet te doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Om op een geestelijke wijze te regeren in de harten van zijn uitverkorenen, om koning te zijn in Sion en te heersen over de gewillige genegenheden van zijn onderdanen, een koninkrijk van gerechtigheid en vrede, en blijdschap in de Heilige Geest, een koninkrijk van genade opgericht in het hart door de gezegende Geest, een geestelijk koninkrijk, het welk niemand kan zien of daarin gaan, tenzij hij door de geest Gods worden wedergeboren. Mijn koninkrijk is een geestelijk koninkrijk en bestaat in een volk te hebben dat hem ziet gelijk hij is. Een volk om hem te verheerlijken, een volk om hem te beminnen. Een volk om door hem bemind te worden. Een koninkrijk van deze aarde en van deze tijd, dat kan voor vorst en onderdaan niet hetzelfde zijn. Waar de aardse koning zijn koninkrijk aan zijn onderdanen meedeelt en overgeeft, daar zou het ophouden om een koninkrijk te zijn en het zou worden een republiek. Doch zo is het niet met het geestelijke koninkrijk. Jezus verkleint zijn eigen genade niet door die zijn volken mee te delen, noch vermindert het zijn eigen blijdschap door die in hun harten uit te storten, noch maakt het zijn eigen heerlijkheid karig door hen daaraan deelgenoten te maken. De zon heeft niets van haar licht en haar warmte verloren door de talloze miljoenen stralen die sedert haar eerste wording van haar zijn uitgegaan. Nog verliest die heerlijke zon der gerechtigheid iets van de volheid die in hem is, door van zijn genade en heerlijkheid mee te delen. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk, onuitputtelijk, onuitledigbaar. Het koninkrijk dan, het welk hij zijn beproefde en verzochte discipelen verordineert, is het koninkrijk van genade in het hart, het koninkrijk Gods in de ziel, Jezus tegenwoordigheid daarbinnen, de openbaring van dat koninkrijk waarvan gesproken wordt bij Daniël als opgericht op de puinhopen van een ander koninkrijk, wanneer dat in stukken gebroken is. Dus bereiden verzoekingen de weg tot dat koninkrijk. Verzoekingen zijn de noodzakelijke en de onvermijdelijke voorlopers van dat koninkrijk. Juist gelijk de steen uit de berg zonder handen afgehouwen, viel op de voeten van het beeld en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud vermaalde. Zo zijn het de verzoekingen, vallende op ons, staan in onszelf, die dat beeld van onze afgoderij in stukken breken, onze hoogmoed, onze sterkte. Onze heiligheid, onze rechtvaardigheid en al onze vleeselijke godsdienst, dat doen worden gelijk kaf van de dorsvloer des zomers. Zo banen verzoekingen de weg voor de openbaring van de oprichting van dat inwendige koninkrijk, het welk in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. Verzoekingen zijn gelijk een scherp lancet dienstbaar om het levensbloed van de ontzaglijke vermetelheid onder de belijders uit te laten. Ten neergedrukt door verzoekingen wordt het bij de ziel een kermen en een zuchten tot Jezus, dat hij tot deze winden en golven zou zeggen, zwijgt, wees stil. Deze verzoekingen, althans, bezigt de Heere des tempels tot een geestel van touwtjes, om uit te drijven die geldwisselaars en die handelaars door hun geld uit te storten en de tafels in hun hart om te keren. Wij lezen dat wij door veel verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk van God. En dat is in het koninkrijk der genade, gelijk dat bevindelijkerwijs in de ziel geopenbaard wordt. In datzelfde in te gaan, om bevindelijk van dezelfde goddelijke uitwerkselen te kennen, te zien, te gevoelen en te verwezenlijken, is niet mogelijk dan alleen door verdrukkingen. Verzoekingen en verdrukkingen zijn het koninkrijk zelf niet, maar zij liggen zo in de weg dat er geen ingaan in het koninkrijk mogelijk is zonder door dezelfde heen te gaan. De modder en het slijk kunnen nimmer gezegd worden omdat ze de weg zijn, ofschoon zij zich zodanig op de weg bevinden dat de reiziger onmogelijk dezelfde vermijden kan. Welke hoogklinkende woorden men ook kan gebruiken aangaande de vrijheid van het evangelie, en hoe zelfvertrouwend zij mogen zijn omtrent hun staan in die vrijheid, of hun vrijheid is losbandigheid en bedrog, tenzij het koninkrijk Gods in hun ziel is opgericht geworden door de Heilige Geest. En wanneer zij dan de inwendige openbaring van dat koninkrijk zijn deelachtig geworden, hebben zij kennis aan verzoeking. Nee, geen onbeproefde of ongeoefende beleider wist immers iets van dit inwendige koninkrijk van vrede en vreugde in het geloven. Zijn vrede is die van de sterk gewapende, welke zijn hof bewaart en die al wat hij heeft in rust houdt. Daarbij, waar het koninkrijk wordt opgericht, dat brengt het zichtbare, kennelijke uitwerkselen teweeg. Of zouden zij, die slaven der lusten zijn, iets van dit koninkrijk weten? Wordt de kracht van dit koninkrijk bevonden door hen die gewikkeld zijn in vermetelheid of vervuld met hebzucht of gemeenschap hebben met geestledige beleiders? Zo iemand het koninkrijk Gods in zich openbaard hebben, is hij meer of minder kennelijk een nieuw schepsel. Het heeft hem afgezonderd van een wereld dood in de belijdenis en hem enige mate in gemeenschap gebracht met de Heere van leven en heerlijkheid. De onderdanen van dit koninkrijk zullen steeds van alle zijden uitschieten. De duivel zoekt met al zijn helse kwaadaardigheid de zielen der deelgenoten van dit koninkrijk te kwellen en te plagen. Zij, die de naam hebben van te leven, terwijl zij dood zijn voor God, en een vorm van godzaligheid hebben, terwijl zij in en uitwendig van dezelfde kracht verloochenen, die zullen bittere pijlen schieten op de onderdanen van dit koninkrijk. Hoofdige, denkbeeldige christenen, met vrijheid op hun lippen, slavernij in hun harten, antinomianen, met hun dichtgeschroeide conscientie, formulisten, met hun gemakkelijke zorgeloosheid, alle van welke naam en staat, die hun gevoelige, bevindelijke godsdienst haten en verachten, en die onder welke belijdenis dan ook een inwendige, verborgen overtuiging met zich omdragen, dat ze niets weten van goddelijke onderwijzingen en ontdekkingen. Die allen, die leggen in het verborgen of openbaar hun boog tegen hen, die steeds blijven met Jezus in zijn verzoekingen, en wie hij een inwendig koninkrijk van genade en kracht verordineerde. Nee, sommige van de scherpste en de meest vergiftigste pijlen die worden ontleend uit die pijlkoker van 's mensen ongelovige en wantrouwende natuur. Maar de Zoon van God die heeft zijn verzochte volgelingen een koninkrijk verordineerd en dat steunt op eeuwige besluiten en verbondsgetrouwigheden. Ons derde punt. Echter zijn er nog twee omstandigheden met die bevindelijke bezitting van dit koninkrijk. Het eerste is een eten en een drinken aan Christus tafel en zijn koninkrijk verbonden. Hiervan is de tafel van des Heren avondmaal een loutere type, een zinnenbeeld. Deze tafel schijnt twee dingen aan te wijzen. De voorsmaak der gelukzaligheid hier beneden en het volle genot der heerlijkheid daarboven. Gelijk het koninkrijk van Christus hier beneden een aanvang neemt en boven voltrokken wordt, met genade begint en in heerlijkheid eindigt. Zo ook is de tafel aan welke de onderdanen van dit koninkrijk eten en drinken, zowel hier beneden als daarboven toegericht. Deze tafel, gelijk zij op aarde wordt toebereid, is een feest, het welk hij zijn vrienden maakt. Naar de woorden van Salomo, eet vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefsten. En zo zei hij tot zijn discipelen, ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Deze tafel is toebereid met alle zegeningen die een arme, nooddruftige, naakte ziel kan begeren. Daar is bloed om van zonde gereinigd te worden en die uit te wissen. Gerechtigheid om ons te rechtvaardigen van alles waarvan wij niet kunnen rechtvaardig worden door de wet van Mozes. Genade, genoegzaam tegenover al onze behoeften. Kracht voor al onze zwakheden. Almacht om ons in al onze verdrukkingen te hulp te komen. Heerlijkheid, reeds bij voorbaat geschonken, opdat wij zijn heerlijkheid aanschouwen en naar datzelfde beeld zouden veranderd worden. Maar wij moeten tot deze tafel komen, arm, hongerig, nooddruftig, naakt en verlegen. Wij lezen van een zeker mens die een groot avondmaal bereidde en velen noden. Maar wie kwamen tot dat feest? Alle rijken en gegoeden begonnen zich eendrachtiglijk te verontschuldigen. De een had een stuk lands gekocht en moest dat bezien en zijn tegenwoordige staat en bekwaamheid tot verbetering onderzoeken. Hij had geen zin om te komen. Een ander, een rijke landbouwer, had juist 5 juk ossen gekocht en hij had begeerte om heen te gaan en te zien of zij die prijswaardig waren en aan zijn voornamen voldeden. Hij droeg derhalve verontschuldiging. Een derde had zo even een vrouw getrouwd en die kon hij onmogelijk verlaten. Hun begeerte en neigingen gingen derwaarts niet uit. Behoefte en honger had hen niet gepast, noch hunkerende gemaakt tot dit feest. En wie kreeg een deelgenootschap dan aan dit avondmaal? De armen, de verminkten, de kreupelen en de blinden. Zo is het ook geestelijkerwijs. Deze tafel die is toegericht voor degene die trek en begeerte hebben. Maar deze begeerte die wordt alleen voortgebracht door verzoekingen. Het is in het geestelijke gelijk al ook in het natuurlijke. Arbeid wekt de begeerte tot spijs. Zij dus alleen die arbeiden onder krachtige verzoekingen, die zwoegen en zweten vanwege de moeilijkheden van de weg, de engheid van het pad, de hobbelachtigheid en de ruwheid van de weg, die hebben begeerte tot deze hemelse tafel gewrocht. Het zijn de wegkwijnende pelgrims alleen die behoefte hebben om gevoed te worden met dat bloed en de liefde van het lam, hun zielen te vergasten aan zijn heerlijke gerechtigheid en zegenrijk in hun harten bevestigd te worden in de genade van Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes. Alleen zij, die arm van geest zijn, die hongeren en dorsten naar hemelse spijzen en wie hijgende zielen uitroepen naar de levende God, die hebben wezenlijke behoefte om als verwachte gasten aan te zitten aan de bruiloftstafel, bekleed met de mantel der toegerekende gerechtigheid. Zij die neergedaald zijn tot de hongersnood, die kunnen zich niet, gelijk de doorvoeden, vergenoegen met een enkel gezicht van de kost van het evangelie, gelijk die wordt toegericht in de beloften van de Heilige Schrift. Maar zij begeren die te gebruiken, derzelfde zoetheid te genieten en voeding en kracht daaruit te trekken. Des Heren heilig avondmaal, welker aannemingen gebruiken sommigen de som en het wezen van alle godsdienst en bijkans een vrijbrief tot de hemel achten, is slechts maar een type en een afschaduwing van dit geestelijke feestmaal. Het is zo, in het geloof ontvangen is dat sacrament een gezegende instelling Gods. Ofschoon het een zwak en een onvolmaakt voorbeeld is van het eten aan die tafel, welke geestelijkerwijs voor de armen en de nooddruftigen gereed gemaakt is. Maar daar is een tafel boven toegericht, gelijk hier beneden, en de gast aan de ene zijde en de aannemelijke gasten aan de andere. Op beide tafels is dezelfde spijs opgedist, want de een is maar een voorsmaak van de andere. Liefde is de spijze hier beneden, en liefde is de spijze daarboven. Maar hier worden slechts druppeltjes en kruimeltjes van de hemelse tafel, en dan nog slechts zelden en spaarzamelijk gegeven. Daarboven wordt het volle veel smal genoten. Hier bederft ziekte vaak de spijze voor de armen, en ongeloof doet dikwijls het vette tussen de tafel en de mond wegvallen. Daar is niets tussenkomende om eeuwig en onuitsprekelijke genietingen te benadelen. De mensen mogen spreken van de vreugde en het heerlijke des hemels en zich ontzaggelijk bedriegen. door te menen daaraan deel te zullen hebben, me niemand zal aanzitten aan de bruiloftstafel des lams, de bruid, de vrouw van het lam, die met hem steeds gebleven is in de verzoekingen, en uitkwam meer dan overwinnaars zijnde door hem, die haar lief had en zichzelf voor haar overgaf. Ons vierde punt. Doch er wordt nog een andere belofte verbonden aan het blijven met Christus in zijn verzoekingen. En zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Het woord troon geeft niet iets te kennen van een aardse natuur, noch wijst aan enige tijdelijke waardigheid. Het is menigmaal gezegd, en vele schriftuurplaatsen zijn bijgebracht om te bewijzen dat de heiligen van Christus een aards koninkrijk zullen bezitten, en op tronen van tijdelijke macht en gezag heersen. Maar welke troost zouden de levende ziel geven om volgens de verklaring van hen die zo letterlijk de onvervulde profetieën uitleggen te zitten op een aardse troon? Zou het vooruitzicht van zulke toekomende aardse macht en waardigheid de heigende begeerte van het hart voldoen, Christus dierbaar maken, de last der zonde wegnemen of de ziel ondersteunen en schragen onder de stormen en de gevaren van een tegenwoordige leven? Nee, wat de levende ziel begeert, dat is te zitten in de hoogste plaatsen met Christus, met zijn hoofd te leunen op Christus schoot en begunstigd te zijn met zoete en heilige gemeenschap met de Heere van leven en heerlijkheid. Deze tronen zijn dus geen tronen van aardse heerschappij. Jezus zei, die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. Uit deze belofte van Jezus leren wij twee dingen. Ten eerste dat het zitten op een troon niet bepaald is verbonden aan de discipelen die hem, terwijl hij op aarde was, volgden. De belofte is, die overwint. En ten tweede leren wij eruit dat deze troon niet van een aardse en een tijdelijke natuur is. Zit Jezus dan nu op zulk een troon? Is het niet een geestelijke troon, een heerschappij van genade en heerlijkheid? En gelijk de tafel zo ook, neemt de troon hier beneden een aanvang. Op aarde begint de voorsmaak der heerschappij, zowel als de eerstelingen van blijdschap. Wanneer dus verzoekingen hard op de ziel gedrukt hebben, wanneer deze verzoekingen zijn begeerte naar geestelijk voedsel hebben opgewekt, wanneer de Heilige Geest hem als een gast gebracht heeft tot het geestelijke feestmaal en hij aan Christus tafel nederzit, gelijkerwijs het vlees en het bloed van de Zoon van God etende en drinkende, dan zit hij op een troon, enigermate deelachtig wordende die heerlijkheid, welke hiernamaals zal geopenbaard worden. Hij die de zonde overwint, het eigen zelf verloochent, de wereld verovert en de Satan wederstaat, zit geestelijkerwijs op een troon. En gelijk hij dus in Christus kracht alleen kan overwinnen, zo kan gezegd worden met Christus zitten op zijn troon. Christus overwon door lijden, vernietigde de dood door te sterven, voldeed de wet door dezelfde eindelijke straffen te ondergaan, onttroonde de Satan door een weinig minder te worden dan de engelen, maakte een einde aan de zonde door dezelfde in zijn lichaam te dragen op het hout, en overwon de wereld door gekruist te worden door dezelfde overheden en regeerders. Hij overmeesterde door zwakheid en overwon door lijden. Zo kunnen zijn discipelen door met hem te lijden, ook met hem heersen. En door geduriglijk met hem te blijven in zijn verzoekingen en door zijn kracht uit dezelfde verlost te worden, zitten zij op zijn troon van genade hier en op een troon van heerlijkheid hiernamaals. Maar zij worden in de tekst gezegd te zitten op een troon met een bijzonder voornemen om te oordelen de 12 geslachten Israëls. Letterlijk genomen kan dit waar zijn, de geslachten der 12 stammen zijn verloren geraakt, zelfs hun namen zijn der vergetelheid prijsgegeven. De 10 stammen zijn gevankelijk weggevoerd door Salmaneser, koning van Assyrië, en zijn nimmer meer weergekeerd. En de 2 overige stammen zijn na verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen door de ganse wereld verstrooid, zo dat die 12 stammen niet meer een letterlijk en een nationaal bestaan hebben. Als dan de tafel, aan welke de discipelen aanzitten, een geestelijke dis is, en de troon waarop zij zitten een geestelijke troon is, dan moet noodzakelijk volgen dat de personen welke dat zij oordelen en het oordeel het welk zij uitoefenen, ook geestelijk moet verstaan worden. Derhalve moeten deze 12 stammen de geestelijke familie Gods betekenen, of de beleidende gemeente van Christus hier beneden. De 12 stammen van Israël schijnen enige geestelijke betrekking te hebben op de verschillende bevindingen van Gods volk. Al de kinderen Gods worden niet zojuist in dezelfde paden geleid. En ofschoon er familietrekken en alle te onderkennen zijn, zo verschillen nochtans aller aangezichten. Sommigen worden in het begin diepe overtuigingen en zielsbenauwdheden gedompeld, en anderen die leren het kwaad der zonde en hun eigen staat als zondaars meer langzaam en bij opklimming verstaan. Sommigen hebben te gaan door menigerlei pijnlijke aardse verdrukkingen en benauwdheden. Anderen die gaan dit leven door met minder tijdelijke beproevingen. Sommigen hebben een diepe kennis van hun eigen hart, een rechtzinnige bevatting van de waarheid en een scherp oordeel over mensen en zaken, terwijl anderen van het levende geslacht slechts weinig schijnen te weten van zichzelf en veel minder van anderen. Sommigen zijn aangenaam voor zichzelf verlost geworden door een gezegende openbaring van de Zoon van God, waardoor zij te volle zijn gebracht tot de zegeningen van het evangelie. Anderen zijn minder krachtig en duidelijk uitgeholpen geworden en valt het zeer moeilijk hun roeping en verkiezing vast te maken. Sommigen zijn beweldadigd met een sterk geloof en een grote mate van kinderlijk vertrouwen. Anderen worden genoegzaam verteerd door twijfelingen en vrezen door al hun leven. Sommigen ontvangen vergeving in het eerst en hun kindse dagen zijn hun het best. Anderen ontvangen hun vergiffenis in latere dagen en de uitgangen huns levens zijn voor hun het helderste. Sommigen worden bewaard in de weg welke door voor God en de mensen bestaanbaar is. En anderen waggelen en struikelen bovenmate tot beangstiging van hun eigen zielen en onder een ontering van de zaak van God. Sommigen horen en nemen de waarheid aan van hun eerste begin. En anderen ontvangen daar slechts een gezicht en een gevoel van bij het einde van hun dagen. Sommigen blazen hun zalige ziel uit in de volle triomf des geloofs. Anderen, ofschoon zij de zon der gerechtigheid aanschouwden, sterven met een donker gemoed. Aldus schijnt Gods volk verdeeld te zijn in geslachten of stammen, want wij vinden niet dat ieder persoon in de gemeente Gods een bevinding heeft en bijzonder eigen, maar dat er een zekere klasse zijn waarin de ganse familie kan verdeeld worden. De bevinding van een enkele de hoofdtrekken dragende van die van de klasse. Deze stammen nu van het geestelijke Israël, deze klassen van de ene grote school, deze geslachten van het heilige volk, deze afdelingen van het grote leger der strijdende kerk, hadden de discipelen te oordelen. En dat is, zij die steeds met Christus gebleven zijn, in zijn verzoekingen en van de drekhoop verhoogd zijn om te zitten op een troon, bezitten daardoor een verborgen hoofd van beoordeling, waardoor het hun mogelijk is over de bevinding van Gods volk te beslissen. Zij hebben schalen en gewichten waarmee zij alle beleiders wegen, en aldus op tronen zitten, oordelende de 12 geslachten Israëls. Wij moeten het wel in acht nemen dat het niet allen Israël is die uit Israël zijn, waarom zij in het oordelen van de 12 geslachten Israëls onderscheid zullen maken tussen het geestelijke zaad van Abraham en hen die zich alleen maar zijn naam noemen. Nee, hun oordeel is niet ten einde beslissende nog onfeilbaar en bestaat meer in een onderscheiden dan in een vonnis vellen. Overeenkomstig deze woorden, de geestelijke mens onderscheidt alle dingen. Maar in onze dagen van algemene mensenliefde wordt iedere leraar die opstaat om onderscheid te maken tussen de levenden en de doden in Jeruzalem, om zijn zonderlingheid bewonderd en geminacht om zijn slechte en bittere geest. Maar ik geloof dat het werk van een geestelijk onderwezene en goddelijk gezonde dienaar is om te doen wat de geest hier beschrijft, te oordelen de 12 geslachten Israëls. Om zo in te gaan in de bevinding van Gods volk en zo te ontdekken en bloot te leggen alle namaaksel en bedrog, als hij zichzelf aangenaam kan maken bij de conscientie der mensen voor het aangezicht van God. Maar deze geest van onderscheiding, waardoor hij zit te oordelen de 12 geslachten Israëls, zal een hevige smaad en verachting met zich meebrengen. Wil hij alle belijders met de levende zielen te samenvatten, wil hij allen die zeggen in Jezus Christus te geloven, in de armen van algemene liefde omhelzen en zonder enige twijfel of aarzeling aannemen als broeders, allen die dezelfde waarheden vasthouden, zo wordt hij geprezen en bewonderd. Maar als hij komt met een tweesnijdend zwaard des geestes, en dat tot aan het gevest stoot in verrotte harten, indien hij spreekt tot de conscientie der mensen, indien hij alle vermolmde steunsels en ijdele verwachtingen ten nederwerpt, zo moet hij verdragen wat zijn meester lang voor hem droeg, dat zij hem noemen een duivel, een dwaas, een uitzinnige, en dulden de smaad van mensen en de verachting van de naam Christen. Niet bij de stammen van het geestelijke Israël, maar bij de geslachten van het belijdende Israël worden toornigheid en de vijandschap opgewekt door het oordeel dat hij over hen uitspreekt. Hij is door verzoekingen gegaan, is met de Heere steeds gebleven in zijn verzoekingen, heeft enige mate Christus koninkrijk in zijn hart ontvangen, is verhoogd om in een gevoelige mate te zitten met Christus op zijn troon, is bekwaam om te oordelen de 12 geslachten Israëls, door de mensen te leiden tot de rechterstandaard der bevinding en tot de onderwijzing des Heilige Geestes in het hart. Een bevindelijke bediening zal derhalve altijd met kruis vergezeld gaan, zal altijd gehaat en tegengestaan worden in elke stad of dorp waar ze ook maar komt. Wanneer een mens maar eens begint in de kracht des Heeren de hoogvliegende belijder neer te werpen, en de nederige en de zachtmoedige te verhogen, de hongerige met de goede te spijzen en de rijke ledig weg te zenden. Wanneer hij vrijmoediglijk strijdt tegen alle schepselen godsdienst en verklaart dat wie sterft zonder de Heilige Geest zonde en zaligheid geleerd te hebben, zal sterven onder de toren Gods, dan wordt hij onmiddellijk een man van een bitter en bedeelzuchtige geest genoemd. Duizenden tongen en pennen verheffen zich tegen hem, van alle zijden openbaren zich valse geruchten en smadingen. Maar zo hij het werk des Heeren getrouw volbrengt, zal hij van hem door dat alles veilig geleid worden. Nu, vrienden, kunnen wij de onderzoekingen uitstaan. Als gij de rechte godsdienst hebt, behoeft gij niet te vrezen om gewogen te worden. Welke winkelman zal bevreesd zijn wanneer hij de opzieners van wichten en maten de stad ziet rondgaan? Zou hij het zijn die eerlijke gewichten in zijn winkel heeft, of hij wiens maten te klein en gewichten te licht zijn? Wie vreest de commies dan de smokkelaar? Wie beeft voor de politie dan de dief? Wie vreest de rechter dan de misdadiger? Zo mag de onoprechte in de godsdienst, wiens conscientie wanneer zij nog niet met een brandijzer is toegeschroeid, tegen hem getuigt, ik zeg, hij mag wel beven onder een hard doorzoekende bediening. Hij mogen wel heen gaan met te zeggen, deze mens is van een en al te bitter en een hardvochtige geest dan dat ik hem zou horen. Doch niet zijn geest ergert u, maar de ontdekking en de vaste vingerafdrukking op een bedorven plaats in uw hart, dat doet u tegenspartelen. Maar als God u eerlijk en oprecht maakte voor hem, zo zult gij zeggen, dat mijn godsdienst gewogen worden, want in enige dagen zal ik in de weegschaal gewogen worden en staan voor die rechter van levenden en doden. Alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met wie ik te doen heb. O, laat mij beproefd worden in dit leven, om niet in dat toekomende verworpen te worden, en dat mij hier het gericht gesteld worden naar het richtsnoer en de gerechtigheid naar het paslood, opdat de beproeving van mijn geloof bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Laat mij nu kort verhalen en enige bijzonderheden nagaan van het werk, het welk ik trachtte te schetsen uit mijn tekst. Laat ons niet vergeten dat de discipelen te dien dagen zwak waren in het geloof. Ja, zij waren enige mate de goddelijke onderwijzing deelachtig. Ze ondervonden iets van des geestes werk in hun harten, maar zij waren nog niet gedoopt met de Heilige Geest en met vuur. Dat was bewaard voor het Pinksterfeest. Evenwel hadden zij kennis aan verzoekingen. Zij wisten wat het was om gehaat te worden van de wereld, uitgeworpen door de belijdende menigte, beschoten te zijn door de Satan en geoefend en benauwd te worden in hun zielen. Ook wisten zij wat het was om enige mate het koninkrijk van Christus in hun harten te ontvangen, want het was de genade en de schoonheid van Christus die hun genegenheden uithaalde. Heren, tot wien zullen wij gaan, zei Petrus voor allen. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Wij zien hier het pad waarin de verloste wandelde. Laat ons onze toestand nevens hetzelfde beproeven. Mijn vrienden, heeft uw godsdienst u ooit de haat van de wereld, de verachting van geestledige beleiders uitgelokt, u ten doelwit gesteld van de kwaadaardigheid des Satans en de vijandschap van hen die de naam hebben dat ze leven terwijl ze dood zijn? Zijt gij een volk afgescheiden van de wereld? Is uw naam een doelwit van de pijlen der boosheid? Zo niet, dan zijt gij geen navolger van de vervolgden en verachte Nazarener. Gij weet niets van het volgen der voetstappen van hem, die veracht en gesmaad werd van de mensen, en wiens naam een spreekwoord was onder het volk. Maar wat weet gij dan ook van benauwende verzoekingen? Of werd gij nooit verzocht tot wantrouwen, tot wanhoop, tot vermetelheid, tot alles wat hatelijk en afschrikkelijk is, hoewel gij in de kracht van de Heere bekwaam werd om te strijden en tot de bloeden toe tegen te staan, strijdende tegen de zonde? De Heere heeft de zulken een koninkrijk verordineerd, en ik verordineer u het koninkrijk. O, zegt misschien die arme beproefde ziel, ik heb behoefte aan het deelgenootschap van dit koninkrijk. Wanneer gij spreekt van beproevingen, verzoekingen, dan kan ik u genoegzaam nakomen, en ik kan u nogal volgen, zolang gij spreekt van de heigingen der ziel naar Christus, hoe de ziel geoefend wordt met vrees en beving, hoe er een slingeren en een omwenden plaats heeft in de rusteloze middernachtelijke terneerliggingen, door het hijgen en het zuchten naar de Heere, dat hij zichzelf met kracht mocht openbaren. En wanneer gij spreekt van een hongeren en een dorsten naar de gerechtigheid, een roepen tot God uit een beladen hart, onder een drukkend besef van schuld, dan kan ik dit alles u nakomen. Maar wanneer gij zegt dat er een koninkrijk is, en dat dat koninkrijk is rechtvaardigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest, dan gevoel ik mij buitengesloten. Ik kan er niet ingaan. Ik sta te kloppen, maar ik vind geen opening van het paleis. Ik sta buiten en ik zie geen boodschapper die mij in zijn kamer brengt. Ik roep en bid, maar hij schijnt doof voor al mijn smekingen. Nu, zie op de discipelen. Zelfs nadat de Heere van hen gescheiden was en hun de belofte van de trooster gegeven had, hadden zij te wachten tot de dag des Pinksterfeest om gedoopt te worden met de Heilige Geest. Maar de openbaring van dit koninkrijk is bestemd, het is besloten, het is verordineerd, het is bepaald, onveranderlijk en onherroepelijk bepaald. Ik, zegt de Zoon van God, ik verordineer u het koninkrijk. Het is een gedeelte van mijn eeuwige besluit, een gedeelte van mijn onherroepelijke raad. Ik, de Zoon Gods, ik, op mijn gezag, op mijn recht, ik verordeneer u het koninkrijk. Als hij dan een koninkrijk verordineerde, heeft de ziel gaande door verzoeking de zelfsopenbaring af te wachten. Zij moet voortworstelen, totdat zij aangedaan wordt met de kracht uit de hoogte. Zij moet wachten op de Heere, zuchten aan zijn voeten, tot hem roepen, totdat hij haar heeft, geeft te geloven in zijn naam. En met vaste mond betuigt, mijn Heere en mijn God. Tot u dan, die zo de verzoekingen kent, die geoefend wordt met beproevingen, die Jezus navolgt als de enigste hoop van uw onsterfelijke zielen. Tot u, gelijk als tot de apostelen, spreekt onze Heere, gij die met mij gebleven zijt in mijn verzoekingen. Ik verordineer u het koninkrijk. Tot u, die niet gaat in een verzekerd pad, in een berusten in die leer, in een antinomiaanse luiheid en vermetelheid, die niet gezeten zijt op een verheven berg, waar nog dauw nog regen is, en die niet bedolven zijt in de wereld, nog overweldigd met hoogmoed, maar in armoede des geestes ligt aan Christus' voeten, zoekende naar de druppels van zijn verzoenende bloed, en vastelijk voor u genomen hebt om met een apostel niets anders te willen weten dan Jezus Christus en die gekruist. Tot u zegt de Heere, ik verordineer u het koninkrijk. En nu, ik spreek tot hen die beangst en verlegen zijn in hun conscientie. Beschreef ik niet de hijgende begeerte van uw ziel, wanneer ik sprak van een inwendig koninkrijk van genade, door de kracht des Heilige Geestes geopenbaard en opgericht? Gij weet, dat niets dan een geopenbare zaligheid u vergenoegen kan. Gij hebt waarheden beproefd en bevonden, dat, tenzij ze door de gezegende geest aan uw harten verzegeld werden, zij zonder kracht of geur voor u waren. Gij hebt onderzocht inzettingen en schoon goed als ze zijn op een plaats. Gij ondervond dat zij op zichzelf geen vertroosting gaven. Gij hebt beproefd onderscheidende boeken en auteurs, maar ze hebben u duister, stomp en dodig gelaten. Gij hebt leraars horen prediken en evenwel zijt gij soms met meer terneergeworpen uit de kerk gekomen dan dat gij daarin ging. Gij hebt beproefd de goede mening van mensen en een gebroken rietstok bevonden. Gij hebt beproefd uw eigen hart, maar vond het verraderlijk en arglistig. Uw voornemens, maar zij werden overwonnen. Uw sterkte, maar zij was zwakheid. Uw natuur, maar vond die tot het diepst geheel bedorven. En daarom, ontledigd en arm gemaakt, naakt, en nooddruftig, zucht gij naar een ontdekking van Jezus, naar de zoete en liefelijke bezoekingen van zijn liefde aan uw ziel. En als gij aan uw dagelijkse bezigheden zijt, elk naar het zijne, dan is er een verborgen bidden des harten tot de Heere. Er is een inwendig zuchten, hijgen en roepen des harten naar hem, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Tot u, zegt de Heere, ik verordineer u het koninkrijk, opdat gij eten drinkt aan mijn tafel, om te eten mijn vlees, dat waarlijk spijs, en te drinken mijn bloed, dat waarlijk drank is. Alle dingen zijn uwe, doch gij zijt Christus en Christus is Gods. O arme, hongerige ziel, zijt gij niet verlangende naar deze geestelijke lekkernijen? En gij, die een geestelijke trek hebt, gevoelt gij geen honger naar dit hemelse feestmaal? Is niet alles ongenoegzaam buiten Jezus bloed, genade en heerlijkheid? Maar merk dit wel, wanneer gij komt te zitten op tronen en oordelen de 12 geslachten Israëls, wanneer gij zegt, de bevinding van deze is gebrekkig en die van genen is slecht, wanneer gij verklaart dat deze mens niets is dan een vermetele huichelaar en die mens is opgeblazen met de naam van te leven terwijl hij dood is, wanneer gij dan de kinderen Gods zegt, dat ze lager moeten zinken in de diepte van verootmoediging, voor zij kunnen zitten op Christus' troon, dat ze moeten hebben een verbroken hart, een verslagen geest, tedere conscientie, voordat Jezus zich openbaart aan hun zielen, wanneer gij oordeelt de 12 geslachten Israëls, door het richtsnoer te stellen aan hun harten, verwacht dan de haat en de smaad van allen, om Jezus wil. Verwacht dan de kwelling van de duivel, verzoekingen van uw hart, een verafschuwing van geestledige belijders. Maar verwacht dan ook de zoete genieting en hemelse vertroosting van Jezus, wanneer Hij u wegvoert van de mensen om u bij Hem te bewaren, en verbergt van het gedruis en de twist der tong, om zichzelf in al zijn kracht en heerlijkheid aan uw ziel te openbaren. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos.